hij dood voor de wet, door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat we goden zouden vrucht dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden in onze leden om voor de dood vrucht te dragen. Maar thans zijn we van de wet ontslagen, dood voor haar die ons gevangen hield, opdat wij dienen in de nieuwe staat des geestes en niet in de oude staat der letter. Net als de vorige hoofdstukken 5 en 6 en later ook hoofdstuk 8, gaat het hier nog altijd over de vraag, hè, dat is het thema van die hoofdstukken, hoe slaag ik erin om, nu ik rechtvaardig verklaard ben, om nu ook echt rechtvaardig te worden. Snap jullie het verschil? Het is één iets dat God ons rechtvaardig verklaart en noemt ons rechtvaardig, maar daarom zijn we het nog niet in de praktijk. En daar gaan deze hoofdstukken over, over de praktijk van het leven. En hoe kan ik mij echt als een rechtvaardige, als een heilige gedragen, hoe kan ik de principes in Gods Koninkrijk echt waarmaken en daarnaar leven? Ja. Nu, voor mij een heel belangrijk vers, en dat is een beetje, denk ik, een sleutelvers in heel die problematiek, hè? Vind je in hoofdstuk 6, vers 14. Hoofdstuk 6, vers 14. De zonde zal over u geen heerschappij voeren, want ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Vooral dat tweede deel, ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En hiermee toont of beschrijft Paulus wat de basis is van onze relatie met God. En die relatie, zegt hem, is niet gebaseerd op wetten. Die relatie is gebaseerd op genade. En dat is de sleutel. Dat moet ons helpen om als rechtvaardige, als een heilige door het leven te gaan. Nu, dit is een zeer belangrijke uitspraak. Het bestaat uit twee delen. Je bent niet onder de wet, maar je bent onder de genade. En Paulus is dan begonnen met dat laatste, je bent onder de genade, om dat uit te leggen wat hij daarmee bedoelt. En hij heeft dat gedaan, herinner u van vorige keer, aan de hand van een mogelijk misverstand. Nu, een misverstand denk ik dat hij vaak tijdens zijn zendingreizen, tijdens zijn gemeentestichtend werk moet zijn tegengekomen. Dat mensen dat verkeerd begrepen en dat ze dachten, dus we zijn onder de genade, we zijn niet onder de wet, we zijn onder de genade. Dat wil dus zeggen dat het er allemaal niet meer zo toe doet wat ik doe of wat ik niet doe. Zodanig dat men Gods genade als een soort vrijbrief gaat zien om de zonde gratis te maken. Als ik niet onder de wet ben, maar ik ben onder de genade, ja, dan maakt het allemaal niet veel uit hoe ik leef, hoe ik me gedraag, een zonde meer of min. Het is toch allemaal betaald en ik ben nu onder de genade. En Paulus heeft dan in hoofdstuk 6 vanaf vers 15, heeft hem dan uitgelegd waarom dit een verschrikkelijk misverstand is. Kijk naar vers 15, hè. Wat dan zullen we zondigen omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? En u merkt, hij reageert nogal emotioneel daarop en zegt volstrekt niet. En dan geeft hem twee belangrijke argumenten die te maken hebben met wat dan de consequenties of de gevolgen zouden zijn als je zou denken dat je gewoon mag verder blijven zondigen en dat de genade die zonde gratis maakt. Wat zijn die twee consequenties? Wel, ten eerste wijst Paulus erop dat als je opnieuw begint te leven in zonde, dat zondige leven niks anders is dan een ernstige vorm van slavernij aan die zonde. Dus ook al ben je onder Gods genade, het is niet zo dat je daardoor een vrijbrief krijgt om te zondigen. Want zondigen is niet vrijblijvend. Zondigen betekent dat je zult moeten rekening houden met consequenties. Consequenties terug naar de slavernij. En dan ten tweede heeft hij erop gewezen dat Gods genade eigenlijk betekent dat je nu vrijgemaakt bent van de slavernij der zonde, maar nu de slaaf van iemand anders bent geworden, namelijk van de Heere God, van de Heer Jezus zelf, wat dus gehoorzaamheid impliceert onder de genade, betekent dus niet dat je er mag op losleven zoals je zelf wil, maar dat je nu in staat bent om vanuit genade God te dienen en te gehoorzamen. Goed, we weten dus sinds vorige maand, weten we dus wat het betekent om onder de genade te zijn. Nog eens, dat is zo een bepalende factor in verband met onze relatie met God. Hè. Maar er blijven nu natuurlijk wel nog een paar vragen in verband met die andere uitspraak: gij zijt niet onder de wet. En een eerste vraag die mensen zich nu zullen gaan stellen, ja, en Paulus spreekt vanuit ervaring, denk ik, hij heeft dat vaak genoeg meegemaakt. Ja, maar wij zijn niet onder de wet, maar we zijn niet meer onder de wet, Paulus. Vroeger wel. Lees je Oude Testament. Het verbond dat God gesloten heeft met zijn volk was puur op wetgeving gebaseerd, de wetgeving van de Sinaï. Nu, mooi, gij zegt we zijn niet meer onder de wet, maar kun je ons dan eens uitleggen hoe wij zijn vrijgemaakt van de wet? Hoe is dat precies in zijn werk gegaan? Is die wet dan afgeschaft of op welke manier is dat gebeurd? En ten tweede, Paulus, kun je ons misschien ook eens uitleggen waarom we vrijgemaakt zijn van de wet? Waarom is dat nodig? Was dat dan geen goed systeem of zo? Ten derde, Paulus, zou het kunnen dat er misschien iets fout is met de wet? Dat er iets scheelt met de wet? Enfin, kun je ons eens uitleggen, Paulus? Bon. Dat is wat hem nu in hoofdstuk 7 gaat doen. Hè. Hier gaat hem nu uitleggen wat de wettelijke basis is. De wettelijke basis is van het principe gezet niet onder de wet, want kan dat zomaar? Kunnen wetten dan zomaar afgeschaft worden? En hoe kunnen wij ontsnappen aan het principe van onder de wet? En met welk recht kan Paulus zo stellig verklaren, gij zijt niet onder de wet? Nog eens, de wet kan je niet zomaar afschaffen, want dan loop je risico op wetteloosheid. Als u straks met de auto naar huis rijdt en u begaat een verkeersovertreding en u hebt de pech dat een politieagent dat vaststelt en hij doet u stoppen en houdt u tegen en hij haalt zijn boekje boven en hij begint te schrijven. Kijk, gij kunt wel zeggen tegen die politieagent, meneer de police, ik ben niet onder de wet hoor, sorry, ik heb niks te maken met u. Ik heb vanavond nog gehoord, ik ben niet onder de wet. Ik denk dat het weinig indruk zal maken. Ik denk niet dat hem zijn boekje gaat opbergen. Ik vrees dat je problemen gaat hebben. Die uitleg zal niet volstaan. Ja. En toch gaat Paulus ons nu duidelijk maken dat het perfect mogelijk is om niet langer gebonden te zijn aan wetten. En het begint met een wetsprincipe dat nogal algemeen bekend is. Hoofdstuk 7, vers 1. Of weet gij niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen. Merk op, hij schrijft aan de Romeinen. En een van de kenmerken van de Romeinse maatschappij in die tijd, dat was hun kennis van wetten. Onze wetgeving vandaag, via Napoleon, is gebaseerd op de Romeinse wetgeving. Dat waren die heel erg sterk en dat waren specialisten als het om de wet ging. Vandaar dat Paulus iets kan schrijven, ik spreek immers tot wie de wet kennen, dus echte experts. Hè. Dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Dus Paulus begint hier met een juridisch principe, waarin hij erop wijst, en dat is algemeen bekend, dat een mens zich onder het gezag van de wet bevindt gedurende gans zijn leven, dat wil zeggen levenslang, maar dan ook geen seconde langer. Als u komt te overlijden, bent u verlost van alle wetten. Ik heb bijzonder goed nieuws voor jullie vanavond. Als jullie komen te sterven, dan moet je geen belastingen meer betalen. Als u een oproepbrief zou krijgen om te gaan stemmen voor de volgende verkiezing, laat die rustig liggen. Je moet niet meer gaan stemmen. Je bent vrij van alle wetten. Dus de wet voert heerschappij. Zolang je leeft, maar eens dat je overleden bent, heeft de wet niks meer te zeggen aan jullie. Dat is een algemeen bekend principe. Hè? Als bijvoorbeeld een beklaagde, terwijl zijn rechtszaak aan het lopen is, ja, en hij komt tijdens de rechtszaak te overlijden, ja, dan gaat de rechter niet verder doen hoor. Dan gaat hem de boeken sluiten en hij gaat het seponeren. De vermoedelijke dader is overleden, wat valt er nog? De wet heeft niks meer te zeggen erover, zie je. Eens dat je dood bent, ben je vrij van alles wat de wet betreft. Vers 2. Nu gaat hem daar een andere illustratie aan koppelen. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan die man bond. En zo zal zij dan, indien ze bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten. Wanneer echter de man sterft, is ze vrij van de wet, zodat ze geen echtbreekster is, indien ze zich aan een andere man geeft. Dus hier verwijst Paulus naar het huwelijk als illustratie voor die relatie tussen de mens en de wet. De relatie mens-wet, of ook een huwelijksrelatie, hebben beide eenzelfde kenmerk. Ten eerste een zeer sterke band, zo sterk dat die eigenlijk alleen door de dood kan verbroken worden. Een huwelijk wordt enkel ontbonden als een van beide partners overlijdt. Ik weet, hier en daar is een uitzondering, dat weet ik wel, maar het gaat hier om het algemene principe. Ik ga nu niet op de uitzonderingen in, dat is nu niet de context waar we het over hebben. Het gaat hier om een algemeen principe, dat een huwelijk alleen ontbonden is als een van beide partners komt te overlijden. En dan is de overlevende vrij, als hij of zij dat wil, want het geldt niet alleen voor een vrouw, het geldt ook voor een man, het is wederzijds, is hij of zij vrij om te hertrouwen, als hij of zij dat wil. Maar een nieuwe relatie is pas mogelijk als de andere overleden is. Uitzonderingen niet te nagesproken. Goed. Vers 4. Bij gevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus. Paulus maakt hier onmiddellijk de toepassing. Kijk, zegt hem, wat betreft de relatie wet-mens, heb ik goed nieuws. Een van beide partners is overleden. Let wel, niet de wet. Maar gij zijt overleden, zegt hij. Want de wet verdient namelijk niet om te sterven. Ik spring al even naar vers 12. Kijk wat er in vers 12 staat. Zo is dus de wet heilig en ook het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Dus ik wijs al even op, er is niks fout met de wet. Het probleem ligt niet bij de wet, dus het is niet de wet die verdient te sterven. Het is de andere partner die gestorven is. Dat wil zeggen wij. Wij zijn dood voor de wet. En hoe is dat dan gebeurd? Wel, vers 4. Bij gevolg, mijn broeder, zet ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus. Hier herinnert Paulus ons eraan hoe wij dood zijn voor de wet. Wat er precies gebeurd is. Wel, Christus is in onze plaats gestorven. Hij heeft onze zonden in zijn lichaam op het kruishout genomen. Daar heeft hij de schuld, de morele schuld voor betaald. Maar tegelijkertijd, herinner u, met die gedachte zijn we begonnen in hoofdstuk 5, zijn wij mede gekruisigd met hem. Die identificatie, weet je nog, wat met hem gebeurd is, is met ons gebeurd. Ik heb dat toen geïllustreerd met die Bijbel en zo'n bladwijzertje. En als die bladwijzer erin zit, al wat met het boek gebeurt, gebeurt ook met de bladwijzer. Dat is in Christus. We zijn in Christus geplaatst. Toen hij stierf, stierven wij. En toen hij in het graf werd gelegd, werden wij in het graf gelegd. Maar toen hij 3 dagen later opstond, stonden wij met hem op. Dat is identificatie. Wat met hem gebeurd is, is ook met ons gebeurd. Dus wij zijn dood, we zijn overleden. Wij zijn dood voor de wet door het lichaam van Christus. En het gevolg, wel, er zijn eigenlijk 2 gevolgen. Ten eerste, we zijn ontslagen van de veroordeling van de wet. Ik bedoel, we zijn dood, de wet kan ons niet meer raken, de wet heeft niks meer te zeggen over ons. Vers 1, weet je nog, het algemeen juridisch principe. We zijn dood, ons dossier is gesloten, het is geseponeerd, we zijn overleden. Maar het tweede gevolg, en daarvoor had Paulus die illustratie van het huwelijk nodig, weet je nog, we zijn nu vrij om een nieuwe relatie aan te gaan. Weet je wel, de relatie met de wet is verbroken. En nu is een nieuwe relatie, zoals in een huwelijk, op wettige basis mogelijk. We kunnen als het ware hertrouwen, als ik even de taal van die illustratie verder mag gebruiken. En dat is wat Paulus ook ons wil tonen. Opnieuw vers 4. Bij gevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander. Dus om nu een nieuwe relatie te hebben, om nu een nieuwe verbintenis aan te gaan. Om het eigendom te worden van een ander. We zijn nu onlosmakelijk verbonden met Christus. Het zal je opgevallen zijn dat in het Nieuwe Testament het huwelijk wel vaker als illustratie gebruikt wordt om onze relatie met Christus te typeren. Denk aan Efeze hoofdstuk 5, waar het huwelijk duidelijk als illustratie wordt gebruikt voor onze relatie met Christus te omschrijven. In zijn tweede brief aan de Korintiërs in hoofdstuk 11, vers 2, herinnert Paulus de christenen te Korinthe eraan: ik heb u verbonden aan één man als een reine maagd, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Dus verschillende keren wordt dat huwelijk gebruikt als een illustratie, om duidelijk te maken wat die relatie met Christus inhoudt. Dat wil zeggen, we hebben een nieuwe identiteit gekregen door deze verbintenis. We zijn het eigendom van Christus geworden en we dragen nu zijn naam. En zoals dat ook in een huwelijk gebeurt, een naamsverandering. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld 44 jaar geleden is juffrouw Steyaert mevrouw de Kegel geworden. Toen zijn wij getrouwd. En vanaf dat moment draagt zij mijn naam. Ja. Het is niet meer juffrouw Steyaert, het is mevrouw de Kegel. Vroeger waren u en ik wel allemaal waren juffrouw zondares. En nu zijn we mevrouw Christen. We zijn verbonden aan Christus. We hebben een nieuwe identiteit gekregen. En weet je, die nieuwe relatie is tegelijkertijd een bijzonder vruchtbare relatie. Ik lees verder in vers 4, opdat wij Gode vrucht zouden dragen. Zie je het staan op het einde van vers 4? Dus we zijn om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen. Als gevolg van die nieuwe relatie beginnen we vrucht te dragen. En wat is die vrucht? Wel, dat is de vrucht van de geest, dat is liefde en blijdschap en goedheid en vriendelijkheid en trouw en zachtmoedigheid enzovoort. Dat wil zeggen, ons karakter begint te veranderen. De Heilige Geest begint ons karakter te veranderen, zodanig dat het meer en meer op dat van Christus zelf begint te gelijken. Wij worden echt mevrouw Christen. We hebben zijn identiteit en we beginnen ook zijn karakter te vertonen. En let goed op. Dit kan alleen via een relatie met hem. Daar gaat Johannes hoofdstuk 15 toch over. Als de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok, mijn vader is de landman, jullie zijn de ranken. Maar ik ben de wijnstok, zegt hij. En jullie zijn de ranken. En dan gaat het over vrucht dragen. Hoe de landman wil dat er vrucht is en dat hij erom snoeit. Soms een pijnlijke ingreep, maar vaak nodig. En we moeten leren dankbaar zijn voor de pijn, het lijden in ons leven. Omdat God het gebruikt om ons te verfijnen, omdat er meer vrucht komt. En het is die vrucht die zo ontzettend belangrijk is. Weet je? Belangrijk omdat het iets is dat we zelf niet kunnen. Het is in die context dat Jezus zegt, zonder mij kunt gij niks doen. Die vrucht dragen. Weet u dat de verandering van een karakter, dat is het moeilijkste wat er is, eigenlijk onmogelijk. Eens dat je volwassen bent, ligt je karakter vast. Als een kind opgroeit, in de kinderjaren, kan je dat bijsturen. Maar veel meer dan bijsturen kun je ook niet doen, hoor. Maar je kan het bijsturen. Maar eens dat je volwassen bent, zit je ermee opgezadeld. En je kunt wel proberen om anders te worden, maar je kunt hoogstens doen alsof. En je houdt dat een tijdje vol. Maar het is niet echt. Het zijn plastieke vruchten. Het is niet echt. Je kunt doen alsof je liefdevol en vriendelijk en zachtmoedig bent. Maar als het niet van binnen komt, als het niet echt is, het is beter dan niks natuurlijk, maar het is niet de oplossing. En weet je wat het bijzondere is aan die vrucht, hè? Als je echt liefdevol wordt. Tegen zo iemand moet je niet meer zeggen, bemin de Heere God en zo, met geheel uw kracht enzovoort. En uw naaste als uzelf, dat moet je dan niet meer zeggen, want dan doet je dat vanzelf. Begrijpt u wat ik bedoel? Begrijpt u hoe ontzettend belangrijk die vrucht is? En zonder mij kunt je niks doen. Het enige dat de Heere daar vraagt is, blijf in mij. Dus vanuit onze verbondenheid, vanuit onze relatie met hem, gebaseerd op genade, we zijn onder genade, begint hij ons te veranderen. Beetje bij beetje. Elke dag een beetje meer. Je moet er ook een beetje geduld bij hebben. Hè? Zoals in Psalm 1, waar die rechtvaardige vergeleken wordt met een boom die vrucht draagt op zijn tijd. Het vraagt ook een beetje tijd. Het is niet dat iemand van vandaag op morgen plots een heel andere persoon wordt. Nee, dat is het werk van de geest en dat is een levenslang werk. Maar er moet verandering komen. Maar wij kunnen ons niet veranderen. Weet je, dat is het gamma-principe. Ken je het gamma-principe? Je weet toch wat de gamma is? Die doet het zelfzaak, weet je wel? Ja? Nu, als je het zelf gaat proberen doen, komt er niks van terecht. Je mag het niet zelf doen. U weet toch waar gamma de afkorting van is? G-A-M-M-A. G-A, God alleen. M-M, maakt mij A anders. God alleen maakt mij anders. Wij kunnen onszelf niet anders maken. Zie, dat is het gamma-principe. Pas op met die doe-het-zelf-dinges. Dus ik draai het nu helemaal om. Volg je me? God alleen maakt mij anders. Vanuit die relatie gebaseerd op genade. En hoe meer er vrucht van de geest komt, hoe meer ik echt liefdevol word en vriendelijk en goed. Kijk, alleen tegen een goed mens moet je toch niet zeggen, doe goede werken. Dan doet hij, dat is toch het liefste wat hij doet, want zo is hij. God alleen maakt mij anders. Door het werk van de Heilige Geest. Als je nog een beetje geduld hebt tot we in hoofdstuk 8 komen, dan wordt dat mooi uitgelegd door Paulus. Maar nu in hoofdstuk 7 gaat hij ons tonen hoe het niet moet. En in hoofdstuk 8, maar ik ben hem al een beetje voor, kwestie van, weet je, eigenlijk zouden we hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8 in één keer, in één geheel moeten kunnen bespreken. Begrijp je? Om misverstanden te vermijden. Vandaar dat ik nu al even vooruitgrijp naar hoofdstuk 8, met dat gamma-principe. Hè. Maar onthoud dat, hè, want dit is de basis, hoor. En wat wij moeten doen is zeggen, Heer, in een van ons liedjes zingen we, Heer, verander mij. En dan kun je nooit genoeg vragen. Heer, verander mij. Zoals klei in de hand van de pot. Enfin, er zijn al die illustraties gaan daarover. De Bijbel staat er vol van. En wij maar proberen onszelf te veranderen. En ons best doen. En goede voornemens maken. En het helpt allemaal niets 0,0. God alleen maakt mij anders. Opdat wij gode, einde vers 4, opdat wij gode vrucht zouden dragen. Gode betekent opdat we voor God vrucht zouden dragen. Dus het is door hem dat we vrucht dragen, maar het is ook voor hem dat we vrucht dragen. Ter zijner eer. Hè? Onze vrucht, de vrucht die wij vertonen, draagt bij tot de heerlijkheid van de Vader. Het is voor hem in de eerste plaats. Zie je, wat een contrast met de onbekeerde mens. De onbekeerde mens leeft alleen voor zichzelf. Als hij dan al een paar goede eigenschappen heeft, is het vaak om ermee te pronken, om indruk te maken en weet je wel, en om er zelf van te genieten ook. Hè? Maar in de eerste plaats is het om omwille van de Heere God. Terwijl bij de meeste mensen die goede daden en die goede eigenschappen is om er zichzelf mee te versieren. Allee, denk aan die biddende fariseer die er in de tempel komt en zegt, o Heere God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen. Want dat zijn dan volgens hem allemaal rovers en dieven en allemaal uitschot. Maar hij is de goeie. Want, zegt hem ik, en dan stompt hem al zijn goede dingen op. Dan is dat alsof hij applaus uit de hemel verwacht. Dat God ongelooflijk blij mag zijn dat hij zo iemand op bezoek krijgt in zijn tempel. En dan denk ik, triest eigenlijk. Hè? Snap je wat ik bedoel? Oké. Opdat we gode vrucht zouden dragen. Maar konden wij dan vroeger geen vrucht dragen? Voor onze bekering. En opnieuw, waarom moest die relatie met de wet, hè, ons eerste huwelijk, waarom moest dat beëindigd worden? Waarom was het nodig om een nieuwe relatie aan te gaan met Christus? Dat tweede huwelijk. Of nog anders gezegd, waarom kan de wet ons dus niet helpen om vrucht te dragen? Vers 5. Want toen we in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden in onze leden om voor de dood vrucht te dragen. Paulus gebruikt vaak en dat is een theologische uitdrukking, het woordje vlees, in het vlees. En daarmee bedoelt hem die vroegere toestand voor onze bekering, voor onze wedergeboorte, een leven dat gekenmerkt werd door leven voor jezelf, hè? En vertrouwen op jezelf, proberen jezelf te rechtvaardigen, proberen zelf heilig te worden, proberen zelf de hemel te verdienen, enzovoort. Weet je, heel wat religieuze mensen zijn in het vlees, hè? Ze zijn wel religieus, maar ze willen het allemaal zelf doen. En dat is in het vlees. En dat gaat 100% samen met onder de wet. En want ze proberen door werken der wet verdiensten te verwerven, en door religieuze prestaties proberen ze hun hemelse bankrekening te spekken en op die manier de toegang te verkrijgen als ze straks komen aankloppen. Weet je, het gaat om twee totaal tegengestelde wegen. Hè? De eerste weg is onder de wet en in het vlees. Zie je hoe die twee elkaar vinden daar? Onder de wet en in het vlees, want voor het vlees is dat geen enkel probleem om al die wetten te houden. Allee, denkt het vlees, maakt het zichzelf wijs, hè? En de andere wet is onder de genade en in de geest. Zie je het verschil? Onder de genade en in de geest. Nu, wat gebeurde er vroeger toen we nog volledig in het vlees waren? Vers 5, toen we in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden in onze leden. We stonden onder invloed van onze zondige hartstochten. We werden gedomineerd door onze zondige natuur. Zodanig dat zelfs al onze natuurlijke behoeften, waar op zich niks verkeerd mee is, honger naar eten, naar voedsel, dorst naar water en andere dranken, seksuele behoeften enzovoort, dat werd allemaal uit zijn context getrokken, uit de normale context getrokken, zodanig dat het leven dan gedomineerd wordt door eten en drinken en seks en plezier hebben en leven voor jezelf. En dat is de wereld, hè. En dan verworden ze tot hartstochten, tot lust, tot begeerte. Maar Paulus wijst erop in vers 5 dat dit dan nog geprikkeld werd door de wet, hè. En toen we in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden. Een beetje verder geeft Paulus meer uitleg wat hij daarmee bedoelt. Ja, en misschien al even kijken naar vers 7 en 8, hè. Vers 7, wat zullen we dan zeggen, is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen tenzij door de wet. Immers ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben. En dien de wet niet zeide, je zult niet begeren. Dus de wet maakt zonde duidelijk, maar de wet prikkelt ook de zonde. Ik kom er straks op terug. Nu, in vers 5 gaat het, toen we in het vlees waren. In het vlees zijn is dus door de gezindheid, de mentaliteit van het vlees beheerst worden, waardoor je weigert God te gehoorzamen, waardoor je leeft voor jezelf. En eigenlijk, hè, met de tijd, de afkeer van al Gods geboden wordt alleen maar groter. Hoe meer je ermee geconfronteerd wordt, hoe ambetanter je dat vindt. Want je wilt zelf baas zijn, je wilt voor jezelf leven. Hè. Dus aan de ene kant in het vlees en onder de wet gaat dat samen, want het vlees denkt dat het geen enkel probleem is om Gods wetten te behalen, om zelf de hemel te verdienen. En men gaat daar prat op, maar aan de andere kant is het een onmogelijke combinatie. Het is als water en vuur, het is niet te verzoenen met elkaar. Maar wat gebeurt er? Vers 5, toen we in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden in onze leden om voor de dood vrucht te dragen. Het uiteindelijke resultaat en van die vorige relatie met de wet is gewoon, ja, er kwamen alleen maar dingen uit voort die met de dood te maken hebben. Wet en vlees zijn niet compatibel. Hoe meer de onbekeerde mens met Gods eisen, met Gods wet geconfronteerd wordt, hoe meer hij zich uiteindelijk zal verzetten in ongehoorzaamheid en resultaat is dood of vrucht voor de dood. Maar, vers 6, maar thans zijn we van de wet ontslagen, dood voor haar die ons gevangen hield, zodat we dienen in de nieuwe staat des geestes en niet in de oude staat der letter. Paulus wijst hier op een belangrijk contrast. Hè. Maar nu zijn de rollen omgekeerd, die zegt hij. Maar thans, hè. Ja, een totaal andere situatie. Hè. Vers 6, maar thans zijn we van de wet ontslagen. Let op, betekent niet dat we nu helemaal zonder wet zijn, dat we nu wetteloos door het leven gaan. Ik hoop dat dat inmiddels duidelijk is. Hij bedoelt te zeggen, we zijn verlost van de veroordeling van de wet en we zijn ook verlost van de machteloosheid van de wet. Van al die vroegere vruchteloze pogingen om zelf een goed mens te worden, heilig, rechtvaardig te worden. Ja. De wet die ons gevangen hield. De wet was een gevangenis. De wet bracht ons geen meter dichter bij God of bij rechtvaardiging. De wet kon ons alleen veroordelen door onze zondige natuur bloot te leggen. Dus, weet je, kunnen jullie zich dat nog een klein beetje herinneren hoe het was vroeger toen je God nog niet kende en toen je af en toe probeerde of zelfs regelmatig probeerde om als een goed mens door het leven te gaan? Wat een uitzichtloze, tragische situatie. Het is als zwemmen met een molensteen om je hals. Vers 6, maar thans zijn we van de wet ontslagen. Dood voor haar, die ons gevangen hield. Zodat we dienen in de nieuwe staat des geestes en niet in de oude staat der letter. De laatste is niet negatief bedoeld ten overstaan van Gods wet. Maar al bij al bestaat Gods wet alleen uit woorden, uit letters. En het enige wat die letters kunnen doen is u informatie geven. Maar niks meer. Zeker geen kracht om de voorschriften uit te voeren. De wet zegt, zo is het, doe het. Nou ja, doe het maar. Hè. En de wet legt u precies uit wat je moet doen, wat er van u verwacht wordt. Maar doe het, begint er maar aan. Hè. De wet kan u niet verder helpen, hoor, behalve u tonen wat een goed mens is. En weet je wat het gevolg is? Dat meer en meer religieuze mensen die in het vlees leven, die het zelf willen doen, op den duur beginnen die wetsvoorschriften voor de vorm te houden, omdat het nu eenmaal moet. Vanuit verplichting, of vanuit gewoonte, of zelfs uit angst voor God. Sommigen onder u hebben misschien zo vroeger hun zondagsplicht gedaan. Het moest nu eenmaal op zondag. Dat is godsdienst zonder bekering, in eigen kracht. Dat is naar de kerk gaan en u daar zitten vervelen en intussen aan je hobby's zitten denken. Nou, wat ga ik straks doen? Ja. Dat is als het ware je vrouw een kus geven en tegelijkertijd aan een andere denken. Dat is precies hetzelfde. En God ziet, God kent ons hart. En is echt niet geïnteresseerd in een beleefdheidsbezoekje af en toe. Het is hem om ons hart. Om liefde te doen. Vers 6, maar thans zijn we van de wet ontslagen, dood voor haar die ons gevangen hield, zodat we dienen in de nieuwe staat des geestes. Met behulp van Gods geest, in de kracht van Gods geest, onder de leiding van de geest. Daar gaat straks later hoofdstuk 8 over. Goed, conclusie tot hiertoe. De wet kon ons onmogelijk rechtvaardig maken. De wet kan ons onmogelijk heilig of dienstbaar maken. En wie het toch probeert, hè, staat een pijnlijke ervaring te wachten. En daar gaat Paulus nu in de volgende vers over schrijven. Hij heeft het ook meegemaakt. Ik weet wel zeker, het is een ervaring die elke christen meemaakt, soms zelfs verschillende keren. Een tijdje na je wedergeboorte zo. En je wordt zo enthousiast. En je had van plan om zo je best te doen, om nu heilig voor God te leven. En je houdt van de schrift en je geniet van de schrift. En je komt met hart en ziel naar de gemeente. En je wil de Heere dienen. En je zegt, Heere, ik ga dit en dit, ik ga het allemaal doen. Vanuit je enthousiasme, vanuit je eigen vrije overtuigingskracht. En ineens gaat het grandioos fout, is het niet? Dan kom je met je twee voeten op de grond terecht en het is gelijk een aardbeving. En je wordt overspoeld door zondebesef. En je schrikt van jezelf, want had je absoluut niet verwacht. En je bent je vreugde kwijt, je bent je vrede kwijt. Je begint zelfs te twijfelen van, zou ik wel een echte christen zijn? Van, zie wat ik nu gedaan heb. Het is ongelooflijk. Ik heb sommige mensen gekend die zo diep in de put zaten, die zo getroffen waren door wat ze verkeerd gedaan hadden. Sommigen dachten zelfs dat ze de zonde tegen de Heilige Geest begaan, dat er geen redding, geen vergeving meer mogelijk was. Echt waar. In de volgende verse toont Paulus dat hem op zeker ogenblik ook zo'n ervaring gehad heeft. Ik wil u erop wijzen dat tot vers 6 hij voortdurend in de wij-vorm spreekt, eerste persoon meervoud. Hè? Bijvoorbeeld vers 5, toen wij in het vlees waren. Vers 6, maar thans zijn wij van de wet ontslagen. En zodat wij dienen in de... Het gaat over ons al, christen algemeen. Hè? En vers 7, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde volstrekt niet? Ja, ik, en nu wordt het plots ik. Ik tot praktisch het einde van hoofdstuk 7. Dus nu gaat hem een soort getuigenis geven over iets wat hem zelf, korte tijd vermoed ik, na zijn wedergeboorte, meegemaakt heeft, zelf aan de lijve ondervonden heeft. Hij spreekt vanuit persoonlijke ervaring, maar ik denk dat elke christen zich er zal in herkennen. Maar goed, we beginnen met vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Waarom die vraag? Wel, omwille van al het commentaar dat Paulus tot nu toe al op de wet gegeven heeft. Hij heeft getoond, heeft gesproken over relatie tussen wet en zonde. De wet prikkelt de zonde in ons. Heeft getoond dat het absoluut nodig is dat we van de wet ontslagen worden, want daar kwam geen vrucht uit voort. We moesten een nieuwe relatie hebben. Mensen dan kunnen gaan denken, ja, maar is er dan iets fout met die wet? En het antwoord volgt onmiddellijk en het is ook heel duidelijk. Nee, er is niks fout met de wet. De wet is niet zondig. De wet openbaart de zonde. De wet is een soort van geigerteller. U weet wat een geigerteller is? En dat is een apparaat dat aantoont of er al dan niet iets radioactief besmet is, of er radioactiviteit in de lucht hangt. En dat apparaat begint dan zo'n akelig geluid te maken, zo te knetteren. Er is niks fout met het apparaat. Er is niks fout met de omgeving als het zo begint te knetteren. Het toont alleen maar wat dat er een probleem is. Het probleem ligt niet bij het apparaat. Het probleem ligt buiten het apparaat. En dat is ook wat de wet doet. De wet toont dat er iets grondig fout is, niet bij de wet, maar bij ons. Vers 7, wat zullen we dan zeggen? Is de wet zondig? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet, immers ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben. Indien de wet niet zeide, je zult niet begeren. Dus, niet de wet is fout, er is niks verkeerd met de wet. De wet openbaart gewoon de zonde. En dan gaat het vooral over onze zondige natuur, onze zondige geaardheid, de zonde die in ons woont. En Paulus zegt, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet heeft de zonde ontmaskerd. De wet prikkelt de zonde zodanig, dat deze zich meer en meer gaat manifesteren. En de wet toont dus de verborgen kracht en ook tegelijk de omvang van onze zondige natuur. Hoeveel verborgen, sluimerende, beheerte ik wel koester, zodat je soms schrikt van jezelf. En hoe meer ik met Gods wet geconfronteerd word, hoe duidelijker ik begin te beseffen hoe inderdaad verdorven mijn hart is. En dat is een goede zaak. Dat is een positief gevolg van de confrontatie met Gods wet. Want weet je, de meeste mensen beseffen absoluut niet uit zichzelf dat ze zondaars zijn. De meeste mensen vinden zichzelf goede, brave mensen. Pas op, zeggen ze niet dat we volmaakt zijn. Maar om nu te zeggen dat wij slecht zijn, kom aan, zeg. Dat vinden ze niet sympathiek, hoor. Tot je met Gods wet geconfronteerd wordt en dan blijkt hoe verdorven dat menselijke hart is. Vers 8. Uitgaande van het gebod wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Want zonder wet is de zonde dood. Dus de wet bezorgt ons niet alleen kennis over de zonde, maar de wet openbaart ook de zondige natuur zelf. De wet drijft als het ware mijn zondige natuur uit de donkere schuilhoeken van mijn hart. Hoe komt dat? Wel, dat lijkt mij tamelijk logisch te zijn. Zonde is vooral het overtreden van Gods wetten, de weigering te gehoorzamen. En hoe meer die zondige natuur geconfronteerd wordt met die wetten, hoe meer die zondige natuur zich zal verzetten, hoe meer die zich zal manifesteren. Gods wetten zijn als het ware als brandstof waardoor de zondige natuur begint op te vlammen. Weet je? Een heel simpel voorbeeld. Als je een klein kind iets verbiedt, als je zegt, die kast mag je niet open doen, hè? Moet maar uw rug draaien en wat gebeurt er? Ik heb hier een boek bij, Augustinus' Belijdenissen. En hier beschrijft Augustinus zijn leven voor zijn bekering en hoe hij tot bekering gekomen is. Dat is boeiende lectuur, hoor. Dat is mooi. Hij is een geweldige theoloog geworden erachter. Hè? En hij schrijft iets over dat onderwerp en sta me toe, Driks, het is jammer genoeg een beetje een ouderwetse vertaling, het is al tamelijk oud Nederlands, maar het is nog te verstaan. Hè. Hij zegt, ik wil de diefstal plegen. Hij spreekt dus over de tijd voor zijn bekering, toen hem nog een tiener was. Zo, hè. Ik wil de diefstal plegen en ik deed het niet uit gebrek, zij uit gebrek aan rechtvaardigheid. En het afkeer daarvan en gedreven door overvloed van slechtheid. Want ik stal wat ik zelf overvloedig had en nog beter. En ik wilde niet genot hebben van wat ik door de diefstal verkreeg, maar ik wilde genieten van de diefstal en de zonde zelf. Er stond een perenboom in de buurt van onze wijngaard, beladen met vruchten die nog door schoonheid, nog door smaak aanlokkelijk waren. Om deze af te schudden en mee te nemen, trokken wij erop uit in het holst van de nacht, nadat we tot die tijd toe, naar onze slechte gewoonte, ons spel op plein en straten gerekt hadden, en we namen vandaar geweldige vrachten mee, niet om op te eten, maar om zomaar voor de varkens te gooien, nadat we er misschien een paar van hadden gegeten, alleen maar om iets te doen waar we plezier in hadden, omdat het niet mocht. Herken je dat een beetje? Alleen omdat het verboden is, gaan we het nu wel doen, zie. En dan heb je de deugd van dat je iets gedaan hebt dat niet mocht zien. Dat is die zondige natuur. Dat voorbeeld van Augustinus. Ik herinner me nog toen ik in het zesde studia zat, dat was in pensionaat bij de Nonnekes, 1959, tamelijk strenge kostschool in de buurt van Oudenaarde. En het zesde studiejaar, het was het laatste jaar van het lager onderwijs. Daarna moesten we naar de grote school, naar het college. En we kregen, ik geloof dat we elke dag daar godsdienstles kregen. Ja. En op zeker ogenblik ging het over de 10 geboden. Neem aan dat je die nog kent, hè. Bovenal bemin één God. Zweer niet ijdel, vloek nog spot. Heilig steeds de dag des Heeren. Klinkt dat bekend in de oren? Bij de jonge mensen niet, maar de ouderen, wij hebben dan nog van buiten moeten leren. Catechismus, hè. Zweer niet ijdel, vloek nog spot, heilig steeds de dag des Heren, vader, moeder zult geëren, dood niet geeft geen ergernis, doe nooit wat onkuisheid is, vlucht het stelen en bedriegen, ook de achterklap en het liegen, wees steeds kuis in uw gemoed en begeer nooit iemands goeds. En die voormiddag kregen we les over het voorlaatste gebod. Wees steeds kuis in uw gemoed. En ik had geen idee wat daarmee bedoeld werd. Over kuisheid kon ik me ongeveer iets voorstellen. Je moet weten, we zaten totaal geïsoleerd van de wereld. Dat was een zeer streng pensionaat. Meisjes waren wezens van een ander planeet. Daar kon je alleen maar over fantaseren. Maar zeer geheimzinnige wezens waren dat op dat moment. Snap je wel. Het was een heel rare tijd toen. Hè? En we konden ons ergens niets bij voorstellen van kuis en onkuis, maar wees dit kuis in uw gemoed. En ik herinner me, ik zat me af te vragen, maar wat is dan mijn gemoed? Wat zou dat voor iets zijn? En toen eindelijk kwam dat 9e gebod, nu gingen we het weten. En wees dit kuis in uw gemoed. En wij zaten vol spanning te wachten, want nu gingen we een uitleg gaan krijgen. En die non, het waren allemaal nonnen in dat pensionaat. Ja, zei ze, je bent er eigenlijk nog veel te klein voor om daar uitleg over te krijgen. Wacht maar volgend jaar in de grote school, ga je daar meer van horen. Maar ik kan u zeggen, zei ze, het gaat over meisjes en het gebeurt steeds meer en meer in zwembaden. En wij zaten, het heeft met meisjes te maken en het gebeurt steeds meer en meer in zwembaden. Je mag 2 keer raden, toen ik daarna een paar weken later was, groot verlof. En toen waren we 2 maanden thuis. Ik mag 2 keer raden waar ik dacht, waar ik het eerst naartoe moest gaan. Naar het zwembad natuurlijk. In Wetteren is er altijd een groot zwembad geweest. Hè? Is hier niet zo ver vandaan zeker. Hè? En ik dacht, ja, ik zie hier niks abnormaal. Ik bedoel, Bon. Maar dit als illustratie, het is voldoende om te horen van, hè, dit, en dan ga je daar juist wel naartoe. Hè, dat is de wet die prikkelt, zie je, en die juist de tegengestelde reactie gaat uitlokken. Hè. Vers 8, uitgaande van het gebod wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op, want zonder wet is de zonde dood. Dood niet in de zin van onbestaande, dood betekent nooit onbestaande. Dat is wat de mensen ervan maken. Als we dood zijn, bestaan we niet meer. Dat staat nergens in de Bijbel. Hij blijft bestaan. Dus dood betekent niet onbestaande. Maar hier in de zin van dat je de zonde als zodanig niet gaat ervaren. Dood in de zin van zich niet manifesterend. Kijk naar vers 9. Hè. Ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven. Hè, op te leven. Hè. En hier verwijst Paulus dat die ervaring waar ik het er juist over had, die we vermoedelijk allemaal na onze wedergeboorte gehad hebben. Misschien zelfs meer dan ene keer. En je, weet je, je geniet van je wedergeboorte, je geniet van Gods genade. En je zegt, Heere, ik ga u dienen en ik ga dit en ik ga dat. En je maakt goede voornemens, weet je wel. En je gaat bijna de wereld veranderen, snap je. Je gaat het waar maken. Heer, nu ga ik echt anders worden, hè? Snap je. Nu ga ik echt. En het lukt niet, hè. Integendeel, hè. Vers 9, ik heb eertijds geleefd zonder wet, zo zijn we begonnen bij onze wedergeboorte, maar toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven. Maar ik begon te sterven. Ja. Zie je, de zonde begon te leven, begon als het ware plots wakker te worden. Heb dan een tijd gehad, je daar gelijk geen last van na je wedergeboorte, weet je. Je zweefde gelijk op de wolken. Maar eigenlijk, die zonde is er nog altijd en op zekere ogenblik toont die zonde dat ze er nog altijd is. Ja. En je mag nog zoveel goede voornemens maken. Wat je dan eigenlijk doet, is je onder de wet plaatsen. Zodanig dat je op zeker ogenblik geconfronteerd wordt met die zonde in u. En dan zeg je, en dan schrik je van jezelf. Dan kun je aardig schrikken van jezelf. Want plots is die zonde daar. In alle kracht. En dan verschiet je dat je blijkbaar toch zo jaloers of opvliegend of weet ik veel bent. Vers 10. Het gebod dat een leven moest leiden, bleek voor mij juist een dode te zijn. Het is een doodlopende weg. Dus hoe meer die zonde begon op te leven, hoe meer Paulus begon te beseffen dat al zijn eigen pogingen om heilig te worden, gedoemd waren om te mislukken. Hoe meer hij probeerde door het houden van Gods wet heilig te worden, hoe dieper hij teleurgesteld werd in zichzelf. Ik heb regelmatig christenen gekend die zo teleurgesteld waren in zichzelf, dat ze zeiden, Guido, het heeft allemaal geen zin, ik kan er even goed mee stoppen, doe de Bijbel toe en vergeet het. Het werkt niet. Vers 11, want de zonde heeft mij uitgaande van het gebod misleid en door middel daarvan gedood. Wat kan de zonde ons misleiden? Hè? Ofwel, hè, gaat onze zondige natuur ons zodanig gaan ontmoedigen, hè, want we hebben ons best gedaan en het lukt niet. En we zijn diep teleurgesteld, het is een hopeloze situatie. En dan denkt een mens, God is niet redelijk. God legt de lat veel te hoog. Ik kan dat niet. God vraagt te veel. Dit is niet meer reden, dit is niet menselijk. Ofwel omgekeerd gaat onze zondige natuur ons juist overmoedig gaan maken. En er ons van overtuigen dat dat geen enkel probleem is om al die wetten en voorschriften te houden. Dat we zonder probleem zelf heilig kunnen worden. Trots en zelfoverschatting. De waarheid is, wij kunnen Gods wet onmogelijk houden. We kunnen onmogelijk onze rechtvaardiging, onze heiliging zelf realiseren. Vers 12, zo is dan de wet heilig en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Dit is de algemene conclusie op de vraag waarmee we in hoofdstuk 7 begonnen zijn, hè. Of beter in, sorry, een beetje verder. Hè? Wat was het weer dat... Ben kwijt. Sorry, in vers 7. Ja. Vers 7, wat zullen we dan zeggen, is de wet zonde? Wel, hier vinden we nu de eindconclusie. Nee, er is niks fout met de wet. De wet is heilig. En ook het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Gods eisen zijn absoluut niet onredelijk. God legt de lat niet te hoog. Alleen neem nu de 10 geboden. Minder kan toch echt niet? Moeten we dan compromissen gaan sluiten dat we af en toe eens mogen liegen en af en toe eens mogen bedriegen en af en toe eens... Allee, dat gaat toch niet? Moesten we allemaal alleen die 10 geboden toepassen? Nou, dat zou nogal een andere wereld zijn. Je zou geen rechtbanken meer moeten hebben. Gevangenissen mogen afgebroken worden. Je moet geen sleutels meer. Je moet niks meer op slot doen. Dat zou nogal wat veranderen. Ik ga afronden voor vanavond en volgende keer doen we verder met de rest van hoofdstuk 7. Maar ik hoop, het is moeilijk om hier halverwege te stoppen, maar vandaar dat ik jullie in het begin al op het goede spoor gezet heb. Hè. Conclusie, we zijn niet onder de wet. De wet kan ons namelijk niet rechtvaardigen. De wet kan ons nooit rechtvaardig voor God doen staan. Maar de wet kan ons ook niet helpen om nu vrucht te dragen, om heilig te leven. En het probleem ligt niet bij de wet, het probleem ligt bij ons. En dat is wat de wet ons wil duidelijk maken. De wet zegt wat we zouden moeten zijn, wat we zouden moeten doen, maar dan blijkt onze totale onmacht. We kunnen het zelf niet. Er is maar één oplossing nodig, we hebben genade nodig. We hebben ongelooflijk veel genade nodig. Maar we zijn onder de genade. En vanuit die genade mogen we het leren, hè, niet in eigen kracht, maar in de kracht van de geest. Nog eens dat gamma-principe. God alleen maakt mij anders. Ik kan mij niet anders maken. Ik ben wie ik ben, tot mijn grote spijt. Ik ben van nature absoluut niet liefdevol en vriendelijk en goed en zachtmoedig en trouw en vol zelfbeheersing. Zo ben ik niet. Iemand onder jullie wel? Maar God kan ons anders maken. En dan is het de vrucht van de geest. En dan beginnen we op Christus te gelijken. En dan vindt er een echte verandering plaats. Dan worden we andere mensen. Ons karakter begint te veranderen. Weet, dat is niet van vandaag op morgen. Dat vraagt zijn tijd. En het enige dat we moeten doen, zegt Jezus, blijf in mij. Meer vraag ik niet. En laat de vader, de landman, laat hem maar voor de vrucht zorgen. Laat hem maar snoeien enzovoort. Maar uw verantwoordelijkheid is, blijf in mij. En dan zal het gamma-principe, God alleen maakt mij anders, beginnen te werken. En met de tijd worden we andere mensen en komt de vrucht van de geest. En hoe meer liefdevol je wordt, hoe meer dat je echt goede mensen wordt, hoe meer je vanzelf al die voorschriften begint te doen, dan moet u dan niet meer gezegd worden. Dat is gelijk een vis. Als u een vis in het water gooit, moet je tegen die vis niet zeggen, allee vis, begin nu te zwemmen. Die vis doet dat vanzelf. Hij is een vis in het water. En hoe meer wij die vrucht beginnen te vertonen, hoe meer wij vanzelf, zonder dat het ook maar één inspanning kost, onze naasten beginnen lief te hebben als onszelf. En dat is het hoogste gebod samen met het liefhebben van de Heer God zelf. Was dit een beetje duidelijk? Zijn er nog vragen? Mag hoor. Geen probleem. Goed.
Wanneer voel je die verandering?
Ik denk dat je die zelf niet gaat voelen. Ik denk dat andere mensen dat gaan merken. Maar zelf voelt je dat niet. Want dat gaat ook langzaam, weet je. Natuurlijk. Bij de ene zal het vlugger gaan dan bij de andere, heeft alles te maken met blijven in mij. Hoe meer je in Christus blijft en vervuld bent met zijn geest en daar ook voor open staat. Dat is wandelen met de geest, de beschikking staan van de geest, u openstellen voor de geest. De mentaliteit van de geest aanvaarden. Hoe vlugger de vrucht komt. Maar jij voelt dat niet. Maar anderen merken dat jij verandert. En zullen zien, oh, die is niet meer dezelfde. Onze mislukkingen, die merken we en voelen we zelf absoluut. Maar het goede op den duur, als dat vanuit die vrucht komt, merk je dat gelijk niet op hoor. Dat is ook niet nodig dat je dat opmerkt. Waarom zou het, als God het maar ziet, Laat de anderen maar van genieten. Zie je? Weet je, dat is eigenlijk de rijkdom van het evangelie. God vergeeft niet alleen onze zonden, maar hij maakt ons anders. Zie je? Hij breekt de macht van de zonde. En hij leert ons de zonde overwinnen. En hij maakt ons andere mensen. Dat is de vrucht van de geest. Voor mij is dat een van de belangrijkste onderwerpen van de Bijbel. We blijven vaak in onze leer en onze ervaring steken bij, ja, mijn zonde is vergeven, wow, ik ga naar de hemel, wat een opluchting. En dat is natuurlijk een geweldige opluchting. Maar dat is maar het begin. Dan moeten we verder. Romeinen 5, 6, 7 en 8. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, ik wil u inderdaad danken voor de rijkdom van het evangelie. Het is zoveel meer, Heere. Godzijdank zoveel meer dan alleen onze schuld die vergeven is. Hoe belangrijk dit ook is, Heer, ik wil daar niks van afdoen. Ik besef wat het u gekost heeft. U bent daarvoor door de hel gegaan. Maar Heer, dank dat u veel meer wil met ons. Dat u verder wil met ons. Dat u ons veranderen wil. Zoals we later zullen zien in Romeinen 8. Dat het bedoeling is dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon zelf. Dat we een fotocopie van u worden. En daarom zijn we dankbaar voor het werk van de Geest die in ons bezig is met te zorgen voor vrucht. Wel, Heere, maak ons alstublieft anders. Ja, maak ons een beeld van u. In Jezus' naam, amen.